enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 60 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 60 en daarvan de eerste drie versen. tekstlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbare woord en wel in de profetie van Jesaja en daarvan het 60ste hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu Jesaja 60. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heren opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en de koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie, die alle zijn vergaderd, zij komen tot u, uw zonen zullen van verre komen, en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijt worden, want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het Heer der heidenen zal tot u komen. Een hoop kemels zal u bedekken, de snelle kemels van Midian en Eva, zij alle uit Scheba zullen komen, goud en wierook zullen zij aanbrengen, en zij zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden, de rammen van Nebiot zullen u dienen, en zij zullen met welgevallen komen op mijn altaar, en ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis voor eerst om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen tot de naam des Heren uw Gods en tot een heilige Israëls, terwijl hij u heerlijk gemaakt heeft. En de vreemden zullen uw muren bouwen en hun koningen zullen u dienen, want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen. Maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen desdaags nog desnachts toegesloten worden, opdat men tot u inbrengen het Heer der heidenen en hun koningen tot u geleid worden. Want het volk en het koninkrijk welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan en die volken zullen gans verwoest worden. De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de dennenboom, de beuk en de busboom tegelijk om te versieren, de plaats mijns heiligdoms, en ik zal de plaats mijner voeten heerlijk maken. Ook zullen zich buigende tot u komen de kinderen dergenen die u onderdrukt hebben, en alle die u gelasterd hebben zullen zich nederbuigen aan de planten uw voeten. En zij zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van den heilige Israëls. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid en tot een vreugde van geslacht tot geslacht. En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der koningen zuigen, en gij zult weten dat ik de Heere ben, uw heiland en uw verlosser, de machtige Jacobs. Voor koper zal ik goud brengen, en voor ijzer zal ik zilver brengen, en voor hout koper, en voor stenen ijzer. En ik zal uw opzieners vreedzaam maken en uw drijvers rechtvaardigen. En er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring noch verbreking in uw landpalen. Maar uw muren zult gij heil heten en uw poorten lof. De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten, maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht en uw God tot zieligheid. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal haar licht niet intrekken, want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen en de dagen uw treuring zullen een einde nemen. En uw volk zullen al te samen rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten En zij zullen zijn een spruiten zijner plantingen, mijner plantingen, een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt worde. De kleinste zal tot duizend worden, de minste tot een machtig volk. Ik, de Heere, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons andermaal weer vergaderd om uw woord te horen. Maar niet alleen mocht het zijn met natuurlijke oren, maar met geestelijk gegeven oren. Want gij zegt, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. O Heere, wat is het toch ontzaglijk. Als wij alleen maar het woord horen met natuurlijke oren. Want het geloof is door het gehoor der geestelijke oren. Mochten we dat eens verstaan, want met natuurlijke oren kunnen we uw woord wel horen. Maar daar zal nooit het geloof uit geboren worden, want het geloof is een gave Gods. Wat de natuur niet voortbrengt, kunt gij alleen geven, Heere. O, mochten we het eens verstaan, mochten we uw woord eens verstaan, opdat we ermee in de nood voor u zouden komen als wij ontdekken dat we geen geestelijke oren hebben, maar alleen natuurlijke oren. O Heere, van nature zijn we zo doof voor uw woord, omdat we dood zijn in zonden en misdaden. Maar mocht het maar onder ons gekend worden, opdat die toevlucht genomen mocht worden tot die God der zaligheid, tot die God der wetenschap, tot die God der almacht, die alle macht heeft in hemel en op aarde, en op zijn spreken geschiet, wat door mensenkracht niet mogelijk is. Lieve Heere, mocht gij door uw woord, door het gepredikte woord, spreken in de harten van de hoorders, in de harten van de luisteraars. Want gij spreekt en een ziel heeft, geestelijke oren, want op uw spreken ontvangt de ziel alles wat nodig is ter zaligheid. Dat het woord dan kracht mocht doen in ons midden, want uw woord is krachtig. Maar wat een wonder als het ook die kracht mag. Als die kracht mag ervaren worden, als die kracht mag gekend en geloofd worden. O Heere, want dan ontvangen we uw woord niet in een doorgeboorde buidel, maar in geest en waarheid, in een vernieuwd hart, waar plaats voor gemaakt is door uw lieve geest. Maak plaats, Heere, voor uzelf, ook voor deze avond. In de harten van uw volk, in de eerste plaats, maar ook in degene die daar verre staan, die gij ertoe roepen zult. Heren, mochten er nog inwendig geroepen worden deze avond. Het ziet alles op u en blijft alles op u wachten, mochten er nog krachtdadig geroepen worden, tot het heil onze Gods. Lieve Heren, mocht daartoe de prediking dienen, mocht gij ermee doen wat u behaagt. En mochten we bevrucht en bekrachtigd zijn door die zuivere pijl die Christus is, die in die goddelijke pijlkoker wordt bewaard, wordt verborgen, maar ook tevoorschijn gekomen is in de volheid des tijds. Want het woord is vlees geworden. Heren, mochten we hem al zo kennen. Opdat die plaatsbekleding van Christus ons dierbaar worden, toegepast, toegerekend, zijn gerechtigheid te onze, o Heere, dan zijn we de gelukkigste van alle mensen. Maar mocht uw koninkrijk ook uitgebreid worden over het wereld rond, want uw kerk hebt gij wereldwijd die ene heilige algemene christelijke kerk, mochten we daar een levend lidmaat van zijn, want dan hebben we maar één koning, de koning der koningen, voor wie alle vorsten hun knie zullen moeten buigen. O Heere, mag het ook in onze dagen nog gekend worden, mochten overheden bekeerd worden, mocht gij daartoe, want het is in onze dagen, de overheden worden niet meer gewaarschuwd door de kerken. Dat is het oordeel in het oordeel. Maar mochten er nog knechten van u verwaardigd worden om een stem richting de overheid. Oproep tot bekering. Oproep om zich heden te bekeren tot de levende God. O Heere, Gij eist dat in uw woord. En zoals de profeten hebben gedaan, gesproken tot de koningen, tot de regeerders, tot de landvoogden. En daar waren Godvrezende landvoogden, Nehemia. Heere, mochten er nog eens Nehemia's opstaan. Gij kunt van een goddeloze koning een godvrezende Nehemia maken. Gij hebt Manasse zelf bekeerd. Heere, mochten we ons als een Manasse leren kennen. De kerker van ons bestaan, van ons adembestaan. Want bij u is vergeving altijd geweest. En dies vrocht gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Heere, mocht uw woord zijn loop hebben tot aan de verste grenzen. Mocht gij uw volk bezoeken met uw heil. Mocht gij de prediking gebruiken tot bestraffing, vermaning, afsnijding, implanting. Wat u belieft, Heere, wat het u belieft. Gij weet wat nodig is. Duizenden malen beter als dat wij het weten. Heere, wij hebben geen verstand. Maar geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. In de vergeving van al onze zonden. Gedenk de weduwe en de wezen. Heere, gedenk uw verdrukte kerk. De kerk onder het kruis. Veracht. Genegeerd. Buitengesloten. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Ontferm u onzer. Ontferm u onzer. Verheerlijk uw naam en kracht om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekstwoorden zijn als die van morgen, Jesaja 49, en vanaf het 14e tot en met het 16e vers, doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks, of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En we hebben gezegd, gemeente, deze morgen dat Sion dat uitroept vanwege 's lands benauwdheid. Want als hij de last van land en volk krijgt opgebonden, geliefde, dan heb je zoveel ruimte niet meer. Dan wordt de verlating des Heren. De vertrekking des Heren, dat hij zijn handen heeft afgetrokken, dan wordt dat je last. Net zoals die Canaanese vrouw de last van haar kind, de last van haar dochter droeg. Dat was haar last geworden. Heren, ontfermt u mijner, zei ze. Is dat je gebed geworden voor land en volk? Ontfermt u mijner. Kijk, daar heb je nou het kenmerk van het ware Sion. Het kan ook persoonlijk zo zijn, en zo wordt het ook beleefd en bedoeld. Doch de Heere zegt, doch Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Dat kan natuurlijk niet. Want de Heer is gisteren en heden dezelfde als die één keer tot je ziel gesproken hebt. Ik zal u nooit begeven of verlaten. Maar dat kan niet algemeen worden opgevat van nou, dan zit het met mij wel goed, want ik heb dat een keer beleefd. En kijk, daar heb je het nou, daar heb je nou de verharding ook onder Gods volk. Dat de Heer zegt tegen zijn discipelen, zijn uw hart verhard? Als Gods volk geen gemeenschap onderhoudt met haar God, krijg je eelt op je hart. Volk van God, als er nou een zonde tussen legt, leef je eroverheen. Dat is mij niet gegund. Nou, ik ben er wel zeer verheugd over, want dan gaat mijn ziel schreeuwen. Als ik God lang moet missen, dan gaat mijn ziel schreeuwen. En soms ligt er maar een enkele dag tussen. Dan gaat mijn ziel schreeuwen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Ik ken God niet meer mis. Maar als je nou over de zonde heen leeft, want we struikelen dagelijks in velen, En ik heb vanmorgen gezegd, als je die rekening eens op moet maken, dan slaat elke rekenmachine vast. Want dat is een berg tot aan de hemel. We zijn enkel zonde. We zijn zonde. Geliefde, als dat eens verstaan mag worden, want God heeft die heilige wet aan ons niet toebetrouwd. De heilige wet die hij de sterveling zet in binnenste ingewand tot ontdekking, tot ontbloting, die heeft hij in de ark bezorgd. Want als er nog iets van die wet vervuld moest worden van onze zijde, was het voor eeuwig kwijt. Maar als dat nooit gewogen hebt in uw leven, als u zegt, nou ja, hè, dat is weer dat algemene, dat reformatorische algemene. Nou, Christus hebt de wet vervuld, dus. Maar zo is het in het leven van Gods kerk niet. Nee. Die nemen de wet, laat ik het eens heel goedkoop zeggen, serieus. Dat is een hele goedkope uitdrukking, want dat is natuurlijk helemaal. Dat serieus, dat is natuurlijk gewoon een verschrikkelijk goedkope uitdrukking. Die wet die drukt wat af in het leven van de kerk. Ze zijn de wet gestorven. Opdat ze goden levend gemaakt zouden worden. Want als je kijkt, die wet die hoort bij onze oude mens. Dat is ook natuurlijk een nieuwe theologie in onze dagen tenminste. Dat lijkt het, omdat het natuurlijk jaren en jaren nooit gepreekt is geworden. De wet hoort bij de oude mens. De wet hoort bij vlees. Nou, de oude mens is één klomp vlees. U zegt, na ontvangen genade is dan de mens één klomp geest. Nee. Geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat dat vlees aangaat, verandert er niks. Verandert er niks. Ik ben vleeselijk, zegt Paulus, verkocht onder de zonde. Hoe dat dan te verstaan? Wel, als we de wet gestorven zijn, dan is de ziel uit die oude mens. Maar je houdt dat lichaam der zonde. Je houdt dat lichaam der zonde. Volk van God, waarom versta je deze dingen niet? U moet het verstaan. Want gij zijt alle van God geleerd. U moet daarin onderwezen worden. Der wet gestorven, dat is het keerpunt, dat is het snijpunt. Hè? In de overgang van het koninkrijk der duisternis. In het koninkrijk van eeuwig licht. Dat is het snijpunt. Je gaat er niet als een oude mens in dat koninkrijk des lichts. Die oude mens die wordt aan de enge poort niet toegelaten. Dat is ook natuurlijk, klinkt als heel nieuw in uw oren, maar u moet Gods woord onderzoeken, want dat is de leer van Christus. Oude mensen worden niet toegelaten. Nee, die moeten sterven. En waar geschiedt dat? Op Golgotha. Want Christus is in mijn vlees aan het kruis geslagen. Wij zijn dan met Christus niet samen. Kijk, dat is de theologie van Hartkraai. Die hebben er een coöperatie van gemaakt. Nou, zo is het niet. Maar we zijn met Christus gestorven. In hem gestorven. Door hem gestorven. Maar geliefde, daar wordt ook iets van beleefd. Want Paulus zegt, ik ben der wet gestorven. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik goden levend gemaakt zou zijn. En dat is het grote geheim in de theologie. Dat is de key, de sleutel voor het verstaan van de ganse schrift. Als je dat niet verstaat, versta je niks. Want daarmee staat of valt de kerk met die leer. Hè? Want ik ben door de wet der wet gestorven. Dan blijft, wat blijft er dan over? Een lijk. Eén klomp goddeloosheid. Ja. Omdat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. En dat geschiet in de poort. Dat geschiet in de poort. Daar worden alleen doden toegelaten. De doden. Die de stem van de Zoon van God zullen horen. In de poort. Tot rechtvaardigmaking. Tot levendmaking. Tegenwoordig maken ze overal een proces van. Hè? Daar kun je ook nog mee wandelen. Daar kun je ook nog aansluiten. Maar geliefde, de leer van Christus is geen leer van aansluiting. Maar van uitsluiting. Afsnijding. En implanting. En dat is natuurlijk een hatelijke leer voor het vlees. Dat voel je wel. Dat is een hatelijke leer voor het vlees. Want het is een vleesverterende leer. Een vleesafsnijdende leer. Maar het is ook een heerlijke leer. Voor degene die het mogen verstaan. Als je nou eens echt een goddeloze mag worden. Dat het woord kracht doet dat Christus te zijner tijd voor de vrome is gestorven. Nou, dat staat er gelukkig niet. Toen heb ik voor het eerst mijn naam in de Bijbel gelezen. Christus te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Dat is nou het eeuwige wonder, geliefde. Het eeuwige wonder van zalig worden. Hè? En als hij daar, als hij nou door dat recht getrokken wordt, want een ziel wordt daar doorgetrokken, hè, door dat, hè, die gaat daar iets van beleven, dat Sion op grond van recht, hè, door recht verlost wordt. Door het recht in Christus, hè, dat is natuurlijk niet het recht Gods buiten Christus, want daar wordt een ziel niet door verlost, daar wordt een ziel door verdoemd. Ja, dat is de wet. De wet kent geen genade. De wet is ook geen regel der dankbaarheid, zoals er in onze dagen natuurlijk geleerd wordt. Hè? Christus en de wet, dat is de theologie van vandaag. Vat je dat nou niet, gemeente? Luisteraars, luister je dat niet op? Christus en de wet, dan heb je twee afgoden. Want Christus is niet te delen. Een stukje wet en een stuk Christus. Hè? Dat is nou die heidense zedeleer in onze dagen. Die heidense zedeleer. Christus houden ze voor de verlossing en de wet voor het leven der dankbaarheid. Een heidense zedeleer. Het is niet Christus en de wet. Het is ook niet de wet en Christus. De wet is in Christus. En zo is het Christus alleen. Ik wens niks meer te weten als Jezus Christus en die gekruisigd. Maar als Gods volk naar binnen kijkt, dan ziet ze enkel ongerechtigheid. En als ze dat nou dikwijls doet, is dat verkeerd. Nou, graag maar dieper, mensenkind, dan zult ge meer gruwelen vinden. Opdat ge zoudt weten wat genade is. Hè? Want waarom is de wet erbij gegeven? De wet is erbij gegeven, gemeente. Opdat de genade, opdat de zonde overvloedig zou worden. U zegt, ik hou niet van die leer. Ik wil de zonde eronder hebben. Het gaat niet, mensen, het gaat niet. Als het gebod komt, worden de zonden levend. Daarvoor is die wet erbij gegeven. Opdat de genade des te overvloediger zou zijn. Opdat we zouden roemen in vrije genade. In vrije goedheid. In vrije gunst alleen. Ja, God geeft zijn eer niet aan gesneden beeld door. Werp overboord die heidense zedeleer. He, door de wet erbij te nemen of door een achterdeur naar binnen te halen om die te doen uit dankbaarheid. Komt Gods volk niet aan toe? Nee, natuurlijk niet. Die hebben tijd tekort om in Christus te roemen. Vat je dat nou? En als je nou Christus, als je nou in Christus mag blijven, blijf in mij en ik in u. En gij draagt veel vrucht. Wordt daar over een wet gesproken? Ja, de Heer Jezus spreekt wel over zijn wet, zijn gebod. He? Dat is niet de wet der 10 geboden. Dat is zijn wet. Dat is de wet des vaders. Daar komt een mens voor te staan. Want wij hebben niet gezondigd tegen Christus in de eerste plaats. Wij staan in de schuld. Bij de eerste persoon van het goddelijke wezen. En God stelt zijn wet. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Maar dan gaat die wet verder, hè? Dan gaat die wet verder, dan gaat die wet verdoemen. Dan gaat die wet vervloeken en verdoemen. Maar dan gaat die wet ook doden. Ik ben door de wet der wet gestorven, in het kort. Een punt des tijds, dat is geen proces. Je kan stervende zijn, maar ja, dat kan je het nog uithouden. Wel. Maar als je nou de laatste adem eens mag uitblazen, dan ben je van die oude mens af. Dan ben je van die oude mens af. Laat je maar onder de wet stellen. Onder het gezag, daarom lezen we elke zondagmorgen die wet voor. Ja? Opdat je er eens aan zou sterven. Opdat die 10 geboden is levend zouden worden in je leven. Als dat gebeurt, gemeente, dan hou je geen gerechtigheid meer over. Dan moet dat kleed van eigen gerechtigheid afvallen. Adam, waar zijt gij? Adam, waar zijt gij? Adam en Eva die hielden zich verborgen achter de struiken met een bedeksel van vijgenbladen. Dat moet uit, dat moet uit. God kan alleen maar handelen met naakte zondaren. Maar wat een wonder als je dan in dat gericht, als dan die plaatsbekleder, die tot zonde gemaakt is, tussentreedt. En die zijn bloed toont aan de Vader. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Volk van God, Dat is uw enige troost, beiden in leven en sterven. Er staat niet, ik heb uw naam in mijn beide handpalmen gegraveerd. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. U staat daarin gegraveerd, met al uw afwijkingen, met al uw zonden, met al uw gebrek. Eén brok gebrek. De Heer heeft erop gerekend. De Heer heeft erop gerekend. Wat doet Gods volk dan? Als bij die wetenschap, dan gaan ze God niks meer verbergen. Dan gaan ze al hun zonden aan de Heer belijden, zonder iets verborgen te houden. Ja. En in die pijn en die smart over de zonde, geliefde, in dat. Ja, dat herhaalt zich in het genadeleven, want hè, als de Heer zich verborgen houdt, Gods volk kan ook soms de slachtoffer spelen. Dat is geen goede gestalte. De Heer komt alleen in de weg van schuld. Hè. Als je die heilige wet en we zijn wetschenders, en we zondigen dagelijks tegen de liefde. En als de Heer het in zich dan verbergt, hè, en dan ga je ziel weer schreeuwen. Want kijk, dat doet nou de liefde, hè. Dat doet de levende. Een dood kind schreeuwt niet, maar een levend kind gaat schreeuwen. Als die zijn moeder en zijn vader noemt is. Een zuigeling in de natuur gaat schreeuwen. Maar dat is geestelijk net enig moment. Als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan word ik verschrikt. Ik weet niet of je dat weet, maar ik ben dikwijls verschrikt. Ja. Kleingeloof, zeggen ze. Ja, nou, je houdt het er maar op. Ik ben een kleingelovige. Een zwakgelovige. He, want als die bergen van die golven van een mogelijkheid tussen Christus en mijn ziel. Ja, maar tegenwoordig zeggen ze, je moet geloven. Ja. Maar dat wordt waar in de oefeningen. Dat wordt alleen waar in de oefeningen. He, die onveranderlijkheid van Christus, dat wordt. Dat is waar, hè, maar dat wordt toepasselijk waar in de oefeningen, in de diepte van je bestaan. Hè. Dan krijgt het ook waarde voor je ziel. En dat bij herhaling. Ik wend er nooit aan. Ik wend er nooit aan, want als je weer in de volgende onmogelijkheid komt, ja, dan sta je er weer voor. Dan kun je niet met de ervaring werken. Want dan kruipt er de worm uit. Hoewel het waar is. Hè, dat de Heer laat nooit varen het werk wat hij begonnen is in Christus. Nee. Maar met, laat ik nou eens zeggen, van de wetenschap kan ik niet eten. Nee. Daar is levende gemeenschap voor nodig. Daar is, hè, dan moet de Heer zeggen, gij tot mijn ziel, ik ben u heil alleen. Dan springt de ziel weer op van vreugde. En omdat dat zo bitter weinig gekend wordt, nou heb ik het over Gods volk hoor, in onze dagen. Daarom gaat er ook niks meer van uit. Er zit geen kracht meer in de religie. Je merkt het zo. En dan spreken ze wel over de wonderen der voorzienigheid. Hè, als laatste bedekmiddel. Ik heb ze wel gekend. Ik zeg maar, heb je daar niks meer te vertellen als die wonderen der voorzienigheid? Hoef je niet te verachten, maar dat is niet je zaligheid. Hoor. Dat is niet je. Kijk, roemen in de weldaden. Ja. Dat alleen zou zeggen, dat is maar een arm portie. Roemen in de weldoener. Hè? De Heer is mij verschenen van verre tijden en verre plaatsen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is de kracht van de heiligmaking, geliefde. Daar komt geen wet aan te pas. Want die wet waar het vlees onder verkeert, ook na ontvangen genade. Die wet blijft geestelijk. En als de wet geestelijk is, dan ben ik vleeselijk. Dan kan ik nooit zeggen, de wet is mijn regel der dankbaarheid. Nee, natuurlijk niet. Want die dankbaarheid die vloeit voort uit Christus. Hij is onze heiligmaking, niet de wet. Kijk, daar heb je het nou, die Roomse leer. Dat heeft de kerken verwoest. Dat heeft de mensen weer onder de wet gejaagd. Zelfs Gods volk. Ja, een natuurlijk mens verkeert onder de wet. Maar je moet maar veel preken dat de wet een regel der dankbaarheid is. Dan krijg je. Kijk, je kind de wedergeboorte kun je niet tegenhouden, op met een valse leer zelfs niet. Maar de Heer maakt daar geen gebruik van, laat ik het zo eens zeggen. De Heer maakt geen gebruik van een valse leer. Dus als Gods volk dan in de dienstbaarheid verkeert, dat komt door die prediking. De wet en regel, de dankbaarheid om die te doen en dankbaarheid. Ik las dat nou nog net eens in dat blad, de degen van die van Koten, die PKN van Koten. Ja, de wet is ook een regel der dankbaarheid. Nou ja, je ziet het wel aan zijn gezicht. Maar Paulus zegt, ik wens niks anders meer te weten als Jezus Christus en die gekruisigd. Daar hou ik het bij. Paulus zegt, houd u bij de genade in Christus. Christus zegt, blijf in mij. En ik in u. En gij zult veel vrucht dragen. Als je het met de wet op een akkoord, die hoort de Christus en de wet. Dan komt er allemaal wild vlees openbaar. Het wordt natuurlijk allemaal in onze dagen met de naam reformatorisch bedekt. En beplakt en geëtiketteerd. Maar daar heb een ziel nooit het leven uit. Never, nooit niet. Nee. Nooit niet. Het moet onderscheidelijk verstaan worden. En als Christus je leven is, dan is dat je voorwerp des geloofs. Het geloof heeft maar één voorwerp. Dat is Christus en niet de wet. Maar wordt de wet dan buiten gesloten? Nee, want die wet is in Christus. Dus als je Christus mag omhelzen, omhelz je op de wet. Maar die legt wel onder het verzoendeksel, onder het bloed. Onder het gesprengde bloed, onder dat dierbaar bloed van Christus. Legt de wet bedekt. En geliefde, raak nou die wet niet aan, want je arm zal verbranden. Hou je eigen aan Christus en zijn genade. Mijn genade, zegt de Heer tot Paulus, is u genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En als we daarvan afwijken, ja, dat is altijd iets willen zijn die we niet zijn. Dan gaan we weer bij vlees te raden. En dat is de oorzaak, ik heb u gezegd, als Sion vruchtbaar is en ze loopt met gemeenschappelijke lasten en ze mag lastdrager zijn, dan kan ze ook uitroepen, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Terwijl dat bedoeld wordt voor land en volk, net als die Canaanese vrouw, maar het kan ook persoonlijk zo zijn dat de ziel vanwege dat ze weer de toevlucht neemt naar andere raadsheren, Dat ze bij vlees te raden gaat. Dat ze te veel naar binnen kijkt. Waar je niks anders als ongerechtigheid vindt. De Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft mij vergeten. En dan gaat de Heer getuigen. Dan gaat hij een tegengetuigenis geven. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks. Kan dat bestaan? Nou, het is haast onmogelijk. Het is haast onmogelijk. Of schoon, deze vergaten, stel dat dat zo zou zijn, dat een vrouw haar zuigeling, het gebeurt, want er worden er bij hopen te vondeling gelegd, of in de abortushuizen worden ze afgemaakt, dan vergeet ook de vrouw haar zuigeling. Ja. Hoewel het nog ongeboren is. Hè. Nou, als dat zo zou zijn, zo zal ik u nooit vergeten. Is toch een eeuwige troost, volk van God, dat de Heer je nou geen dag, geen seconde uit het oog verliest. Ja, om bij die, daar is geloofsoefening voor nodig, om daarin te bewegen en daarin te leven. Maar om dat geloof in beoefening te houden, daar is de Heilige Geest voor nodig. Roep je wel eens tot de Heilige Geest. O lieve geest, doorwaai mijn hof. Kom gij noordenwind, om me uit te zuiveren, want ik zit verstrikt in mijn vlees. Ik zit verstrikt. Nou, noem maar op, 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen mijn angstvallig hart. Want die zuiderwind van het evangelie, geliefde, er moet na ontvangen genade ook altijd weer plaats voor gemaakt worden. Ja. Had de Heer het niet anders kunnen doen? Oh ja, hij had het anders kunnen doen. Maar hij belieft het te doen aan een vleeselijk mens. We houden dat lichaam der zonde tot aan onze dood toe. Waarom? Anders weet je niet wat genade is. Paulus moest er zodanig aan herinnerd worden dat hij een slaande engel, dat was tot zijn vernedering, omdat hij zoveel heerlijkheden had gezien. opgetrokken tot in de derde hemel. Krijgt hij een slaande engel des duivels. Misschien wel een vloekende duivel. Ik weet het haast wel zeker. De Heer nam hem niet weg. Hij zegt, mijn genade is u genoeg. Dus God stelt zijn genade tegenover de zonde. Hij heeft de zonde in Christus weggenomen, geheel en al. Want de vergeving is voor verleden, heden en toekomst. En dan moet je je laatste zonde nog zondigen, want er is voor betaald. Zal Gods volk dat van harte doen? Nee. Daar gaan ze wenende overheen. Want al Gods ware kinderen wensen heilig te leven. Maar Gods volk, u moet verstaan dat u in Christus heilig bent, zonder vlekken, zonder rimpel. Christus ziet aan zijn bruid geen enkel gebrek. En als die bruid naar binnen kijkt, dan zegt ze, Heer, ik zie enkel zwartigheid. En toch liefelijk in zijn ogen. Wat een troostleer. Wat een troostleer, gemeente, want Christus heeft geen bruid zonder mantel. Die mantel, die bruidsjapon, die trouwjurk, laat ik het maar zo eens menselijk zeggen. Die heeft ze van Christus gekregen. Die bruid van Christus, die is omhangen met de mantel der gerechtigheid. Die is zo schoon zijn haar gangen. Christus heeft alleen maar roem en bewondering voor zijn bruid. Omdat hij zijn eigen werk ziet. Zijn eigen gerechtigheid. Zijn eigen heiligheid. Komt nooit niks van een mens terecht zonder de gerechtigheid van Christus toegepast, toegerekend in dat uur der minnen. Geliefde, dat is, begin nou niet aan een procesmatige bekering. Dat is tot mislukken gedoemd. Dat is tot mislukken gedoemd. Gods volk is omdat God is. Versta je dat? Gods volk is rechtvaardig omdat God rechtvaardig is. En die gerechtigheid in Christus, die verworven gerechtigheid op hun rekening hebt gezet. En Gods volk is heilig in Christus. Volmaakt. Er wordt wel eens gezegd, dat is nou die Romeinse leer, dat Gods volk maar ten dele de heiligmaking heeft. Dat is niet waar, hoor. Dat is een absoluut ketterse leer. Gods volk heeft een volkomen heiligmaking omdat dat Christus zelf is. Dat is niet een stuk, dat is een persoon. Ik geloof niet in iets, ik geloof in die persoon van Christus. Die is ons gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Mensen, houd toch eens op met die Romeinse vormeleer, met dat procesmatige. Gods volk is, omdat hij is en was en komen zal. Het is geschied. Het is volbracht. De Heer eist geen aanvullende gerechtigheid. Dat is nou je grootste zonde. Die aanvullende gerechtigheid. Om maar God te behagen met aanvullende gerechtigheid. Je moet voor God verschijnen met zijn lieve zoon. Door hem hebben wij de toegang tot de Vader. En dan krijgt Gods volk vrijmoedigheid als dat nou eens echt vlak legt tussen God en je ziel. Krijgt Gods volk vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade. Maar als ze op het vlees ziet, op dat lichaam der zonde, daar zucht Gods volk onder. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Dat mag Gods volk wel weten, omdat zij in en door Christus reeds verlost zijn. Maar het verdriet blijft, want het vlees, dat houdt nooit op te zondigen. Maar het leven der genade, gemeente, tekent zich in het zoeken van de gedurige reiniging. In die fontein. In die fontein des heils. In die fontein tegen de zonde die geopend is voor het huis van David. O, altijd die zonde die een scheiding maken tussen God en de ziel. Gods zwaar beproefde kinderen verkiezen dikwijls de verworging boven het leven om van het vlees verlost te zijn. Dat is natuurlijk wel een verkeerde begeerte. Job die verkoos de verworging boven het leven omdat hij zichzelf zo moe was. Altijd maar tegen de raden zeren in dat vlees, dat ellendige vlees. Maar zie het lam Gods dat het vlees overwonnen heeft. Het vlees teniet gedaan. De zonde teniet gedaan. Overwonnen. De duivel overwonnen. Daar moet Gods volk altijd weer bijgebracht worden. Die dood des Heren moet altijd weer kracht doen. Werp je zonden in het graf van Christus. Leg je hand op die zondebok. Hij wil het wegdragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Maar geliefde, dan toch dat lichaam der zonde, ja. Waarom? Om nou eens te verlangen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Want anders zouden wij God de hemel laten. Is het niet waar, volk van God? Je krijgt geen twee hemels, hoewel Gods volk wel eens een hemel op aarde hebt. Dat is absoluut de waarheid. Mag van getuigen vanuit mijn eigen leven. Ja. Ik heb er vanmiddag nog iets van mogen proeven en smaken. Dat God getrouw is. De bron van alle goed. Maar ze worden wel zichzelf moe. De zonde moe. Of weet u niet dat Gods volk een wallig geeft aan zichzelf? Ik zal maken dat ze een wallig aan zichzelf krijgen. Nou, dan kun je geen vlees, dan kun je geen lintje meer in ontvangst nemen. Dan kun je geen ridderorde meer in ontvangst nemen. Want dan roep je uit, ik ben vleeselijk. Eén brok ongerechtigheid. Geef u eer maar aan een ander. Maar niet aan gesneden beelden. Maar indien wij gezondigd hebben, volk des Heren, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus de rechtvaardige. En Hij is en blijft de verzoening voor onze zonde, ja, voor ons ganse bestaan. Maar geliefde, heel de mensheid dient tot steigerhout, want dat koninkrijk van God gaat door, totdat zijn huis vol is en dan gaat de deur dicht. En heel de mensheid dient tot steigerhout voor het koninkrijk Gods. Daar moeten zelfs oorlogen aan meewerken. Maar als de laatste uitverkorene zal zijn toegebracht, dan valt het steigerhout omver en dan zal de deur gesloten worden. Maak toch geen spel van dit leven, geliefde. Want we reizen naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En dan is het beter aan deze zijde van het graf door mensen verworpen te worden dan eeuwig door God verworpen te worden. Wat zal dat zijn, gemeente? Wat zal dat zijn als je altijd bejubeld bent door de mensen? Bejubeld door de godsdienst. En de Heere, als je aan die poort komt, ik heb u nooit gekend, wat zal dat een ontnuchtering zijn? Gods kinderen reizen. En die leven als vreemdelingen in deze wereld. Hè, omdat ze reizende zijn naar Jeruzalem dat boven is. En zij zochten een stad. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Ze zijn niet meer thuis op deze wereld. Omdat Christus hen plaats bereid heeft in het Vaderhuis. Ze zijn ook nergens welkom in deze wereld. Hè, omdat de refo-wereld zich zoekt te vermaken met brood te spelen. En daarbij kunnen ze de arme Lazarus niet gebruiken. Want die bestraffende man wordt gehaat en buiten de poort geworpen. Maar geliefde, toch lag Lazarus niet als een slachtoffer aan de poort van de rijke man. Nee, hij lag daar als een getuige van Christus. En hoewel de rijke man geen acht op hem sloeg en zich aan die melaatse Lazarus ergerde, werd de ziel van Lazarus gedragen in Abrahams schoot. Ziet op de vergelding des loons. He? Een verdrukking van 10 dagen. Dat was Lazarus' deel. Maar toen die rijke man stierf, was de eeuwige rampzaligheid zijn deel. Want die had zijn vermaak gehad aan deze zijde van het graf. Maar Lazarus werd bedeeld met die eeuwige vermaking in Christus. Genadeleven, geliefde, dat is echt niet begeerlijk voor het vlees. Ik heb je dat van de morgen al gezegd. Want het vlees blijft gekruisigd, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Hoor je? Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Maar toch is Gods volk, ja, daar heb je nou de paradox, het gelukkigste volk op aarde. Zij zijn erfgenamen van de hemelse erfenis, waarvan Christus de testamentmaker is en de Heilige Geest het onderpand, het tegenpand. Gods kinderen zijn door de wedergeboorte overgegaan in het koninkrijk der hemelen. Ze zijn burgers van boven, hè, omdat Christus van boven is. Dat zegt de Heer Jezus tot de Farizeeën en de schriftgeleerden: gij zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld. En dat geldt ook voor Gods wedergeboren volk, want ze zijn erfgenamen. Hè? Erfgenamen Gods, mede-erfgenamen van Christus. Gods kinderen zijn geen burgers van de wereld, maar burgers van het koninkrijk Gods. Hè? Hoewel zij in de wereld leven, zij zijn niet van deze wereld. Hè? Om die reden zit Gods ware volk dikwijls in de eenzaamheid, in de afzondering. Net als de verachte Lazarus aan de poort van de rijke man. Want het huis van de rijke man, dat kan je een isgelijkteken zetten tussen het reveldom. Dat is nou, daar heb je het reveldom ten voet uit. Hè? Ja. Maar je moet niet denken dat Gods volk daar zit aan de poort van de rijke man als een slachtoffer. Nee, want ze hebben zoveel met hun bedorven en zondige vlees te stellen dat ze aan die... dat ze aan die machten dikwijls ten onder dreigen te gaan. Gods ware volk, als Lazarus op zijn zweren keek, en inwendig zal het ook niet beter geweest zijn, maar dan had die man geen leven. Dan had die man geen leven. Gods volk is dikwijls een prooi voor de duivel, en vanwege de zwakheid des vleeses weet de duivel hem wel te bestoken. Maar Gods volk is dan is het enige volk dat dikwijls ligt op de stokenbranden der hel. Daar weet toch wel eens niks van. Ben je wijze mens. Dan weet je wat tante Leen altijd zei. Heb je geen springende en vloekende duivel in huis? Maar hier staat nog wel eens nakijken. Nou legt de duivel ook wel eens onder. Nou moet hij ook wel eens vluchten hoor. Want je moet niet denken dat de duivel nog heerschappij heeft over Gods volk. Nee, daar zijn ze van verlost. In en door Christus. En als hij maar in Christus blijft, dan heeft de duivel geen vat op je. Nee, absoluut niet. Want dan ligt het vlees eronder. Dat lichaam der zonde, dat acht je als niks. Niet vanwege de last, nee, dan versta je het weer verkeerd. Maar vanwege de... Kijk, er is een geslacht, ook in onze dagen, die zegt, mijn zonden zijn te groot omdat ze vergeven worden. Dat is die zogenaamde vroomheid van Kain. Nou, maar daar kom je mee in de rampzaligheid terecht, dat zal ik je vertellen. Want dan acht je je zonde groter is de genade in Christus. Dat is een verdoemelijke zonde. Dat is een verdoemelijke zonde. En er is soms ook Gods volk nog mee behept. Als ze maar in donker verkeren. Omdat ze de genade in Christus te klein achten. Maar van die aanvallen van de duivel. Daar weet de eigenwillige godsdienst niks vanaf. Want die laat de duivel wel met rust. Tuurlijk. Hè? Want die heeft hij toch al. En vooral als ze vanwege de zwakheid des vleeses als Gods volk in de zonde valt en bevreesd is erdoor beheerst te worden, zodat zij dan trekken ze hun staat in twijfel. Heb je dat nooit? Heb je dat? Kun je nou altijd maar roemen in genade? Dan moet je feitelijk wel een engel wezen. Maar Gods volk ligt dikwijls onder. Hoor. Dikwijls onder. Dat ze het van de zonde verliezen moeten. Jazeker. Jazeker, want die komt altijd onverwachts om de hoek kijken. Onverwachts. Zijn ze niet op berekend. Daarom zegt de Heer Jezus, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Want de geest is wel gewillig. Dat weet de Heer heel zeker. Tuurlijk, anders zou hij het niet zeggen. Maar het vlees is zwak, dat zegt hij er ook bij. En wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Maar als ze door het vlees beheerst worden... schijnt voor een tijd, zodat zij hun staat in twijfel trekken, en niet alleen in twijfel trekken, maar als een hel verdienende zonder openbaar komen, zodat zij zichzelf als geheel verloren beschouwen. Nogmaals, daar weet de godsdienst niet niks van. Eens bekeerd is altijd bekeerd. Die oefenen ook nog geen gemeenschap, want die leven van de wetenschap. Tenminste, dat is natuurlijk ook een droomwereld, want die wetenschap is hun nooit gegeven in Christus. Maar als u niets weet van het leven onder het kruis, dan weet u niet waarover ik spreek. Dan weet je er niks van. Dan kun je wel roemen in de wonderen der voorzienigheid. Kun je misschien wel eens $100.000 gehad hebben. Maar je kunt niet met $100.000 voor God verschijnen. Nou. Je kunt alleen voor God verschijnen, voor die blanke troon van Gods gerechtigheid met de gerechtigheid van Christus in die mantel der gerechtigheid. Anders heb je geen bestaan voor God. Kijk, als je als een godsdienstig mens in de wereld leeft, dan ben je Ja, dan ben je aardig tevreden over jezelf, want dan loop je in de banen. Natuurlijk herken je wel je struikelingen en je tekortkomingen en je ups en downs, zo ze dat vandaag in de dag noemen. Zo'n verdoemelijke uitspraak. Maar de graadmeter van je zedelijke heiligmaking staat toch boven het gemiddelde en volgens die optiek zijn er altijd nog slechtere mensen zoals jij. Ja, je zal het nooit toegeven, maar dat is wel de waarheid. Want je meet je eigen naar de graadmeter van je zedelijke heiligmaking. Nou, dan ben je nog erger als de heidenen. Met je heidense heilig, met je heidense zedeleer. Maar geliefde, van zulke beleiders zegt Gods woord, een geslacht dat rein is in zijn ogen, van zijn drek niet gewassen is, hè, welks ogen hoog zijn, welks oogleden verheven zijn. Nu moet maar eens opletten, mensen, die mensen roemen altijd in het vlees met vrome woorden. Vrome woorden. Die hebben de naam van Christus wel op de lippen. Hè? Maar hun hart houdt zich verre van hem. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Het gros beleiders zoekt zich met een heidense zedeleer overeind te houden. En geven zichzelf een voldoende. Hè, omdat ze goed en kwaad hebben. Een huichelaar heeft altijd goed en kwaad. Maar Gods volk heeft enkel kwaad. In de spiegel van Gods heilige bed hebben ze enkel kwaad. En ze geven zichzelf geen voldoende, ook geen onvoldoende. Nee hoor, want dan ben je nog te veel. Als je eigen een 3 geeft, ben je nog te veel. Ze zijn niet meer als een 0. Lucht, ijdelheid, vleeselijk, verkocht onder de zonde. Een vroeg opkomende dauw die ras verdwijnt. Zo leert Gods volk zich kennen. Na ontvangen genade. Maar toch, ik dank God in Jezus Christus. Onze Heer, ja. Kijk, als je eigen voor een geestelijk mens houdt, dan loop je zonder zelfkennis altijd buiten je schoenen. Hè? Dan hou je er een agenda op na om je geestelijke vorderingen bij te houden en die te noteren. Hè? Ja. Zulke mensen zijn altijd aan het optillen. Hm? Zoveel gebeden, zoveel voor de overheid gebeden. Hè? Want ja hoor, al die dominees, ja hoor, ik bid elke zonde voor de overheid. Hè? Het is allemaal werken der wet. Gods volk die denkt daar nooit aan. En toch betrachten ze het. Kijk, daar heb je nou het hele verschil. Die hebben hun leven niet in het gebed op zich. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben nu heil alleen. Daar hebben ze het leven in. En anders nergens in. Kijk, dat is de optelgodsdienst. Die is altijd aan het optellen. Nou ja, ze trekken er ook wel eens een zonde van af natuurlijk. Hè? Maar er staan zoveel deugden tegenover. Hè? Die ene zonde, hè? Dus per saldo. Dan kunnen ze op een groot krediet bogen. Maar weet je hoe Gods volk het vergaat, gemeente? Die liggen als opnieuw verloren. Hè? Als ze die ene zonde begaan. Die de godsdienst voor zichzelf bagatelliseert. Gods volk kan dat niet. Hè? Omdat ze enkel zonde is. He, want het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Die godsdienst zit altijd te treuren om een zonde. Nou, mensen. Om een gestolen potlood. Nou, Gods volk is één klomp zonde. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren al van het uur van mijn ontvangenis af. Maar u zegt, maar Gods volk is toch een gered volk, een gerechtvaardigd volk, een geheiligd volk. Jazeker, dat zijn ze. Maar daarmee kon Petrus niet rekenen toen hij met vloeken en eedzweren zijn meester verloochende. Dat kon hij niet meer rekenen. Toen ging hij als opnieuw ging hij een hellevaart maken. Ja. En dat kon ook David niet meer rekenen toen hij in de zonde met Bathsheba gevallen was. En daarvoor Uriah had laten doden. Dat kon David niet meer bogen op zijn genade staat. Nee, kon hij alleen maar kermen om genade. Toen die door Nathan was aangezegd, gij zei die man. Een geliefde na ontvangen genade, weet je pas wat het wil zeggen. Hetgeen Nathan tot David zeide, gij zei die man. Dat leert Gods volk na ontvangen genade. Gij zei die man. Gij zei die vrouw. Dan hoef je niet per se die zonde bedreven te hebben. Die David bedreven had, in letterlijke zin bedoel ik. Want de wet kijkt altijd verder dan de daad der zonde. De wet kijkt dwars door je hart. Naar je ogen, naar je bewegingen, naar je gedachten, woorden en werken. Nou, daar huist dat van binnen. De wet kijkt dwars door ons bestaan en als de wet geestelijk is, dan blijft er een vleeselijk mens over die geen bestaan heeft voor God. Dan kun je niet meer rekenen, kun je niet meer optellen en dan kun je ook niet meer aftrekken. Want een vleeselijk mens in de spiegel der wet heeft geen batig saldo meer over. Dat is een rechteloos mens. Dat is een goddeloos mens. Die kan geen aanspraak meer maken op zijn deugden, omdat hij enkel ondeugd heeft en ondeugd is. U zegt, maar na ontvangen genade wordt het toch wel beter? Nee, geliefde. Dan wordt het niet beter, want een apostel zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is nooit bij 1% beter geworden in het leven van de apostel. Daar heb je nou Gods verzoende volk, geheel vleeselijk. Hè? Maar die, juist dan hebben ze al hun heil in God. In Christus, die kunnen zich nergens meer boven verheffen. Omdat zij niets hebben om zich te verheffen. Daar zij geheel vleeselijk zijn. Onnutte dienstkrachten die geheel en afhankelijk zijn van de genade in Christus. En als je door de zwakheid en de boelingen des vleeses Christus uit het oog verliest, dan bevinden ze zich als afgesneden, net als Jona, als afgesneden van voor Gods ogen. Zoals Jona in de vis. Kijk geliefde, je moet echt niet denken dat het ware geloofsleven altijd op de toppen van de Libanon verkeert. Nee, veel meer, veel eer in de diepte van de beproeving. Daar al uw golven, daar al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. God wil zijn volk oefenen in de diepte. Opdat je de waardij van het werk van Christus, de waardij van de genade zal leren schatten naar waarde. En als je in die diepte van de beproeving verkeert, er komt vlees en wereld bij en de duivel die houdt er zulke voor dat ze geen heil hebben bij God. En de duivel die wijst altijd op het afwijkende gedrag en op de bevlekte klederen van Gods volk. En dan komt hij met de wet en dan zegt hij, kijk, zo'n leven kan nooit met genade bestaan. Als je in God der waarheid zou vrezen, dan zou je die en die zonde nooit hebben bedreven. Want Gods ware kinderen zijn van de heerschappij der zonde verlost. En bij jou is dat niet het geval. Jij dient de zonde en je bent nog onder de wet. Want het ware genadeleven openbaart zich in heiligmaking. Zo redeneert de duivel. Denk er goed om. Die weet heel goed de snaren te bespelen om Gods volk te benauwen. Omdat Gods volk op hun vlees, als Gods volk op hun vleeselijke bestaan ziet en op de woelingen van hun vlees, dan kunnen ze niks anders dan de duivel gelijk geven. Heb Jozua die duivel tegengestaan toen de duivel hem wees op zijn bevlekte klederen? In Zacharia? Nee, hij kon hem alleen maar gelijk geven. Want toen Jozua met bevlekte klederen voor de engel des Heeren stond, met een aanklagende duivel als een rechterhand, kon hij geen woord tot zijn verdediging meer voortbrengen. En zulke zielen, die geliefden, die kunnen niet eens meer klagen dat de Heer hen verlaten heeft. Nee, die staan met de tollenaar van verre, omdat zij de Heer hebben verlaten, zonder dagen, zonder getal. Dat worden ze gewaar, alsof de Heer niet meer van hen af wil weten, omdat zij zich enkel als ongerechtigheid gewaar worden, tegen beter weten ingezondigd hebben, tegen licht ingezondigd hebben. En de zulke durven hun ogen niet meer op te heffen naar de hemel, want dat beschouwden ze als een heiligheidshemmers, als de grootste aanmatiging. Dan is Gods volk bevreesd om de naam des Heeren aan te roepen. Maar geliefd, als de Heere de duivel niet gescholden had, en Jozua niet op als opnieuw gereinigd, want dat is als opnieuw hoor. Dat is niet voor de eerste keer, want Jozua was gerechtvaardigd, maar als de Heere de duivel niet gescholden had, en als Jozua niet als opnieuw gerechtvaardigd, gereinigd was, dan zou Jozua daar nog gestaan hebben met vuile kleden. Kun je dat vatten? Ja, dan kun je een dagboek lezen van Spurgeon en dan kun je ze allemaal lezen en het helpt je niks. Nee. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Ja. Gods ware volk is het altijd maar te doen om de inspraak des geestes. Dat die geest getuigt met hun geest. Anders kunnen ze dat allemaal wel voor waar toestemmen wat er allemaal geschreven staat. En ook bij die kostelijke oudvaders, maar het gaat om die persoonlijke inspraak. Ja. En daarin is de Heere altijd de eerste. Daarin is de Heere altijd de eerste. Hè? Zowel in de rechtvaardigmaking. Hè? Als ook in het leven der heiligmaking. En ook ten aanzien van de vernieuwde en herstellende genade. Zoals we dat ook zien bij Petrus aan de zee van Tiberias. Toen hij door de Heer Jezus hersteld werd in zijn ambt. Hersteld in de genade. Hè, toen bleken de opengebroken muren van Petrus hard voor rekening te liggen van Christus vanwege zijn eeuwige liefde voor Petrus. En die opengebroken muren werden door Christus hersteld. Uw muren zijn steeds voor mij. Dat betekent die liggen voor rekening van onze getrouwe zaligmaker. Gods volk leeft op verantwoordelijkheid van Christus. Maar daar kan Gods volk niet mee rekenen. Nee hoor. Die kunnen daar geen goedkoop gebruik van maken. Dat is de troost. He? Wat is uw enige troost? Dat Christus dat als opnieuw in mijn hart bevestigt. He? Wat is uw enige troost? He? Dat ik niet meer het eigendom ben van de duivel. Maar het eigendom ben. Ja, ze zijn nooit het eigendom van de duivel geweest. Dat moet ik eigenlijk zeggen hoor. Want Gods volk. Dat is altijd het eigendom van Christus. Want hij heeft ze gekocht van eeuwigheid toe. Dat moet je ook zeggen. Ja. Yeah. Hij heeft ze wel verlost vanuit de heerschappij des duivels. Dat wel, absoluut. Want Gods uitverkorenen, als ze nog niet zijn wedergeboren, liggen net zo goed onder de vloek en onder de toren Gods als ieder ander mens. Ja. Die eeuwige liefde waarmee God zijn volk lief gehad heeft, dat is de reden dat ze verlost worden in de tijd. En dan wordt die liefde effectief. Dat is wat anders. Maar de Heer is altijd de eerste. Hè? En die opengebroken muur. Wij kunnen alleen die muren maar openbreken. Maar God kan ze alleen maar herstellen. Vat je dat? En de tekst van onze overdenking wordt in het leven der genade dikwijls op een Hebreeuwse wijze geopenbaard. Wat wil dat zeggen? Van achteren naar voren. Hè? Want als Gods volk zich tussen de muren van hun onmogelijkheid bevindt, dan worden zij niet zelden bepaald bij hetgeen de Heer ooit hen ooit beloofd heeft. Hè, dat hun muren steeds voor hem zijn. Uw muren zijn steeds voor mij. Dan begint het van achteren naar voren. Dan krijgen zij een terugleiding op een Hebreeuwse wijze. En dan begint de laatste regel. Hè, dan begint bij de laatste regel van ons tekstgedeelte. Omdat de tekst van onze overdenking werd toegepast van voren naar achteren. En wordt bevestigd van achteren naar voren. Dan wordt het dubbel waar. Dan wordt het dubbel waar. Dan wordt alles weer waar. Maar die muren van zonde en onmogelijkheden kunnen zo menigvuldig zijn in het leven van de kerk. En dan hebben zij geen uitweg meer. Dan lijkt het alsof de Heere met zijn genade van hen geweken is. En daarvan kunnen zij de duivel niet meer de schuld geven. Maar alleen zichzelf. Eigen schuld. Eigen schuld. En zulke zielige liefden. Want die zijn der wet gestorven. Die proberen zich ook niet meer op te knappen. Die proberen zich niet meer mooier voor te doen dan dat ze zijn. Hè? Want die werkheilige bodem is er uitgeslagen. Vergoed in eens en voor altijd. Hè? Tenminste. Ja. Laat ik het zeggen voor degenen die een tweede bekering kennen. Die kunnen zich nooit meer zelf opwerken. Want dan heb je de feitelijke genadeslag gehad. Dan heb je de feitelijke genadeslag gehad. Hè? In de fase, laat ik het zo eens zeggen, in de fase van de eerste bekering wordt er nog heel veel geveinsd. Ook door Gods volk. Kijk maar naar, ja. Je zou zeggen, ja die Petrus die komt toch een tweede bekering en dan begint hij in Antiochië weer te veinzen, ja. Nou, roemt dan in Christus. Hè? Ziet dan af van al die heiligen. En roemt dan in je zaligmaker. Maar in die eerste fase is er ook veel doorvloeien in de liefde. Dat is ook niet vruchtbaar. Want al dat doorvloeien, dat betekent geen oppas in de genade, maar achteruitgang. Doorvloeien is achteruitgang. En daarom moet die kroon omgekeerd worden. We moeten, laat ik het zo eens zeggen, aan alle gronden sterven buiten die enige rotsgrond der zaligheid. Dan moeten we aan sterven. Als je grond maakt buiten Christus. Hè, hoewel je dat allemaal op naam van Christus zet. En dan maak je grond van je liefde. Nou dan moet je aan sterven. Want dat is geen grond. Dan maak je grond van je oprechtheid. Nou dat is ook geen grond. Nee. Alleen in Christus. Christus is de grond. Is de rotsgrond. Gods volk. God brengt zijn volk in de beproeving. Omdat de beproeving des geloofs. Die veel kostelijker is dan het goud. Het welk vergaat. En door het vuur beproefd wordt. Bevonden worden te zijn. Tot lof en eer. En heerlijkheid in de openbaring van Christus. Kijk, daar werkt God op aan. In het leven van de zijnen. De Heere kastijdt zijn volk niet uit lust tot plagen, nee, nee. Tot hun nut, tot hun nut. Hè, opdat ze zijn heiligheid deelachtig zou worden. En in dat dal der beproeving, daar wordt steeds die deur der hoop geopenbaard. En daar openbaart zich de Heere die de muren van zonde en onmogelijkheden op zich genomen heeft. Omdat hij de zondebok geworden is in de plaats van zijn volk. En op die zondebok, geliefde, mag u uw zonde leggen. Nieuwelings. Maak gebruik van het lam Gods dat de zonde der wereld, dat de zonde van uw wereld op zich genomen heeft. Christus was de duif wiens bloed gebloeid heeft. Wiens bloed gevloeid heeft. Om met zijn bloed, om u met zijn bloed te reinigen en te bestrijken. He, want twee duiven naar de tempel. Eén werd geslacht. En die andere duif die werd met bloed bestreken en in de vrijheid gelaten. Daar heb je nou Gods volk. Wij prediken nu in de naam van Christus loslating der gevangenen, vrijheid voor gebondenen, vergeving der zonde voor ter dood veroordeelden en gezicht voor de blinden. Ook na ontvangen genade, want Gods volk wordt zich zo menigmaal gewaar als een blinde die aan de wand tast. U zegt dat is allemaal ongeloof. Nou, dat zou wel zo zijn. Dat zou wel zo zijn. Maar weet je, bij herstellende genade weet je ook het wonder van het ongeloof. Ja, u zegt, nou praat u helemaal vreemde taal. Het wonder van het ongeloof, dat is toch verdoemelijke zonde, ja, ja. Maar dan gaat Gods volk zich verwonderen, hè? Christus verwonderde zich over zoveel ongeloof. Nou, daar heb je het wonder van het ongeloof. Als je hersteld mag zijn na ontvangen genade, hè, dan ga je eigen verwonderen over zoveel ongeloof. Dan zeg je, Heer, hoe is het mogelijk dat u hebt gewantrouwd? Hoe is het mogelijk? Hoe kan het in de eeuwigheid bestaan? Hoe kan het bestaan? Als de Heer ooit... Ja, daar heb je nou Gods volk, daar heb je nou Gods ware volk. He, die gaan zichzelf mishagen. Die krijgen een ballen aan zichzelf omdat ze zo dikwijls nog met ongeloof vervuld zijn. En ongeloof houdt God verdacht, houdt God voor een leugenaar. Dat is een zware zonde. Zo niet de zwaarste zonde. Maar geliefde, die herstelling, dat gaat als opnieuw door de afsnijding en door de onmogelijkheid heen. Gods volk rekent daar ook nergens meer op. Ze kunnen God wel aanroepen, die genade is ze nog wel gegeven. Hè? Roep mij, die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Ja. Jona kon God nog aanroepen toen hij in de vis zat, helemaal van God af. God was wel een eeuwigheid van hem verwijderd voor zijn waarneming, voor zijn eigen schuld. Maar hem werd de genade verleend om tot God te roepen. Maar Gods gevallen volk kan zichzelf niet oprichten. Hè, en zich niet met uit de Bijbel geplukte belofte redden. Nee, hè, want de muren van onmogelijkheid zijn daarvoor te hoog. Maar Gods genade, Gods golven van genade zijn nog hoger. Want als de Heer zich openbaart, hè, dat al die muren voor hem zijn, dan breekt de zonnige gerechtigheid weer door, dan breekt het hart weer van berouw, en dan toont hij hen de beide handpalmen, waarin zij gegraveerd zijn, niet alleen hun namen, maar hun hele bestaan, hè, dan mag Gods volk weer schuilen. Kijk, wat is nou van genade leven? Schuilen in de wonden van Christus. Je eigen verbergen in zijn zijde. En dan weent Gods volk zich leeg, hè, over zoveel goedheid. Hè. Omdat zij die speer zijn die de krijgsknecht in de zijde van Christus stak. Hè. Dan die speer van die krijgsknecht, dat worden jouw zonden. Dat zijn je zonden. Omdat zij die nagelen zijn die door zijn handen en voeten gedreven werden. Maar in die wonden, dan gaan ze niet wenen zoals de dochter van Jeruzalem, maar dan gaan ze wenen van blijdschap. In die wonden van Christus, daar ligt zo'n geweldige kracht, ook zo'n geweldige troost voor Sion, dat zich verlaten, van God en mensen verlaten achter. Want daar gaat zo'n kracht vanuit, de kracht van zijn bloed, de verzoenende kracht van zijn bloed, dat reinigt van alle zonden, Dan worden ze weer in hun staat hersteld, omdat er bloed en water uit zijn zijde gevloeid is. En daarin ligt de staat van Gods kinderen vast, in het water en in het bloed, in de dood van Christus. En geliefde, het bloed tot rechtvaardigmaking en het water tot levendmaking, niet tot heiliging. Het bloed tot rechtvaardigmaking en het water tot wedergeboorte. Dat betekent dat. Ongemengd. De Heer heeft een fontein geopend voor de zonde van het huis van David. Het water en het bloed. Het water was een bewijs van Christus' dood. En in dat water ligt de wedergeboorte van Gods volk verankerd. Ja. Er vloeide bloed en water uit. Het bloed reinigt van alle zonden. Er liep bloed en water uit de zijde van Christus, rechtvaardigmaking en wedergeboorte. Tegelijkertijd. Ziet u, daar heb je nou de zuivere leer van Christus. Die zuivere pijl die Christus is. Het water en het bloed. Dat is de fontein tegen de zonde voor het huis van David. Dat is, dan gaan ze schuilen in die zijde van Christus. Dat is de fontein die de Heere geopend heeft voor de ongerechtigheid van het huis van David. Gods volk, wat heb je toch een privilege. Ja, je zegt, ik moet erbij gebracht worden. Thomas liet zich niet troosten. Hij moest erbij gebracht worden. Hij moest het voelen. Zalig zijn degenen, zegt Christus, die niet gevoeld hebben en die niet gezien hebben, nochtans geloofd hebben. Maar er gaat wel een sprake der ziel, er gaat wel een sprake des geestes mee gepaard. Dat, zoals de Heer dat zegt tegen Thomas... Thomas, omdat gij gezien hebt, heb gij geloofd. Hè? Dan breekt Thomas uit in het geloof, mijn Heere en mijn God. En daar gaat het maar om, om die inspraak des geestes en om het getuigenis des geestes, zoals Thomas dat ook mocht belijden. En zo iemand niet geboren worden uit water en geest, hij kan het koninkrijk, daar heb je het, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, kijk, daar heb je nou dat water, de geest der wedergeboorte. Dat is nou de geest der wedergeboorte. Water en bloed. Hij kan het, als je zo niet wedergeboren bent, dan kan je het koninkrijk Gods niet ingaan. Dus Gods volk wordt niet opnieuw gerechtvaardigd, want de rechtvaardigmaking geschiedt eenmalig en is eeuwig geldend, maar zij ervaren wel de kracht van Christus bloed als opnieuw bij hernieuwde genade. Want Gods volk, heb u al gezegd, kan niet over de zonde heen leven. En die het wel kunnen, behoren niet tot Gods volk. Nee. Anders leven je in de zonde. Nou, dat geldt niet meer voor Gods volk, want die zijn der zonde gestorven. En toch vallen ze er dagelijks in. Ja, maar dan gaan ze wel wenend overheen, want de Heere brengt zijn volk weer in de schuld. Absoluut. Als dat niet waar is, dan is de Bijbel niet waar. Het moet altijd weer vlak gemaakt worden tussen God en de ziel. Gods kinderen hebben een voorspraak bij de Vader, die zich vanuit de godsverlating der ziel heerlijk openbaart als het lam Gods, als die ene geldende gerechtigheid voor God, de Heer, onze gerechtigheid. En bij herhaling toont Christus zijn volk de wonden in zijn handpalmen, want daar hebben wij de wonden in geslagen. En daar staan zij met bloed ingeschreven, daar staan zij ingegraveerd met een ijzeren griffie, en dat hebben de nagels van onze zonde gedaan, maar de borg heeft zijn handen en zijn voeten door die nagels gewillig laten doorgraven om zich goden op te offeren tot een verzoening, tot een rantsoen voor onze zonde. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Dat kostte Christus zijn leven, maar hij heeft zijn leven afgelegd om borg te zijn voor zijn kerk. En zijn drijfveer was enkel liefde voor de goddelozen die hij heeft lief gehad met de eeuwige liefde. En die liefde is zo vast, wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Niets en niemand zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. En God wordt nooit in zijn voornemen veranderd. Nooit in zijn liefde voor de zijnen. Hij zwijgt in zijn liefde. Niet één keer, maar voor eeuwig, omdat hij gezwegen heeft in zijn toren jegens het lam. Daarom zwijgt hij in zijn liefde jegens zijn volk. Ga je het vatten? Dan kom je in het wonder terecht. Dan kom je in het wonder terecht. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, op het lam. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En Gods volk mag schuilen in de bloedwonden van Christus, omdat zij enkel vleeselijk is. En zij schuilt gedurig in zijn bloedwonden, omdat ze vleeselijk blijft tot de laatste snik. En zo wil de Heer het. Ja, blijf in mij. Wat betekent dat? Blijf in mijn wonden. Stel u in die fontein die reinigt van alle zonden. Dat is in Christus blijven. Dat is in Christus blijven. En wat het vleeselijk zijn betreft, God heeft op zijn volk gerekend. Hij weet wat maaksel er zijn. Hè? Wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe klein zij zijn. Hè? Van moed en kracht en dat ze stof van jongs af zijn geweest. Maar Gods trouw is geen hefboom. Hè? Dat moet ik ook zeggen. Gods trouw is geen hefboom om daarmee de zonde glad te strijken. Nee, Gods volk kan nergens mee werken. Ook niet met het geloof, niet met de hoop en niet met de liefde. Het zijn alle drijfveren der genade. En die moeten altijd gaande gemaakt worden en gaande gehouden worden door God de Heilige Geest. Die Gods volk gegeven is. En zonder Christus kunnen we niks doen. Ook geen zonde bewenen. Ook niet in de schuld komen op eigene beweging. Gods volk wordt door de liefde van Christus gedreven. Maar die drijfveer, die liefde wordt gaande gehouden door God de Heilige Geest. Gods volk heeft geen hefboom geloof. Waardoor zij zichzelf er weer bovenop helpen. Nee, het geloof maakt een kind van God zwak. Uiterst zwak. Opdat zij door de kracht van Christus uitgeholpen worden. Gedreven worden, hè, dan hoor ik Paulus uitroep, ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft. Paulus was zelf zo zwak als een riet, zo zwak als een riet, zo zwak als een riet. Maar Gods kracht wordt in zwakheid volbracht, hè, daarom klinkt het uit de mond van de apostel. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Nou, je hoeft er echt geen kracht voor mee te nemen, hè, om door het geloof te leven. Hè? Want het geloof zegt de Heere, Heere is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als de rinde. En hij zal mij doen treden op de hoogte. Het geloof zegt, o Heere, gij zijt mijn sterkte en mijn sterkheid, mijn toevlucht ten dagen der benauwdheid. Dat zegt het geloof. Het geloof verwacht alles van de Heere. Ja, de gelovigen. Er is dus wel eens gemengd met geloof en ongeloof. Ons geloof is niet volkomen. Hoor. Is het altijd wel delen van ongeloof in. Opdat gij zoudt zien op de voleinde des geloofs, wiens geloof volkomen was. Ja. Daarom staat er ook, we worden door het geloof van Christus gerechtvaardigd. Hè? De Heer neemt het alles uit Christus, ook het geloof. Ook de zachtmoedigheid. Er zijn geen kenmerken buiten Christus waarmee je van God kan bestaan. En dan zeggen ze, ja, je moet maar ook moedig wezen. Nou, dat is een mens niet. Ook Gods volk niet. Die hebben de ootmoedigheid van Christus. Dat wordt in hun leven afgedrukt. Daar worden ze, door de oefeningen krijgen ze daar, beginnen ze daar meer en meer dat beeld van Christus af te spiegelen. En door de toegerekende gerechtigheid van Christus ziet God daarin geen gebrek. Nee? Was dan op in de genade van Christus? Ja, maar in een zuigeling in de genade ziet God geen gebrek. Want je hebt net zoveel als een vader in de genade. Maar er zijn zeker standen in het geestelijke leven te verstaan. Zuigelingen, jongelingen, vaders. En niet zoals de gereformeerde gemeente het leert. Dat je eerst Christus nog niet kent. Nou, dan ben je niet wedergeboren door water en geest. Dat kan ik je zelf vertellen op grond van Gods woord. Dat is een leer uit de hel. Want die kleintjes in Christus, die kennen Christus omdat ze in hem geloven. Dat zegt de Heer Jezus zelf. De kleine die in mij geloven. En wee u als u die kleine ergert. Dan waren het beter dat ga je een molensteen in je hals hangen. En op de bodem van de oceaan zou geworpen worden. Dat is geestelijk abortus wat daar bedreven wordt. Gaat uit die kerken, mensen. Waar moeten we dan heen? Waar God je tempel zijn en Christus je kerk. We leven in het laatste der dagen. We leven in het laatste der dagen. En dat komt tot uiting bij Gods volk dat ze buiten de legerplaats verkeert. Als je dat uit het oog verliest, ja, de tijd is weer om. Gods volk, Gods ware volk onder het kruis. Je kan in Jeruzalem niet verkeren onder het kruis. Wou Simon de Tovenaar ook, die wou kerken, hè, hersteld, hervormd. Maar de Heer zegt, gaat niet door. Dat is nou enkel liefde van God. Hij kreeg het kruis opgelegd. Hij is nooit in Jeruzalem geweest. Hè, want toen de Heer Jezus zijn kruis overnam, toen zegt hij, Simon, nou mag jij in de vrijheid. Hè, dat was Simon, die werd die duif, die met bloed bestreken was. Dan mocht hij in de vrijheid. Hij zegt, dan zegt de Heer, dan haal ik aan jouw kruis. Mag jij in de huis? Nooit in Jeruzalem geweest. He? Die moorman die was nog wel in Jeruzalem geweest. He? Maar die werd de toegang tot de tempel geweerd. Want het was een eunuch. Geen man en geen vrouw. Vreselijk. Hij had nog wel. Dat was ook de goddelijke voorzienigheid. Dat hij een rol van Jesaja had bemachtigd. En dat werd het middel tot zijn eeuwige zaligheid. Buiten de legerplaats. Daar geschiet het mensen. Buiten de legerplaats. In het vervloekte Jericho. Jezus begeeft zich in het verboden Jericho. Waarom? Daar woonde een uitverkoren vat. Had zich verborgen in een vijgenboom. De Heer weet u te vinden, volk van God, waar je op verkeert op deze wereld. In de woestijn van Australië. De Heer weet je wel te wel. Ik weet waar gij woont. Daar waar de troon des Satans is. De Heer weet ervan op. De Heer weet ze, die kent ze alle bij naam. Hè, want hij heeft ze opgetekend in zijn boek. En hij heeft ze. En dan kijkt de Heer Jezus met eerbied gesproken in zijn handpalmen. En zegt, oh ja, Jan woont daar en Piet woont daar. En hij ziet het allemaal. Hij kent u van voren en van achteren. Uw zitten en uw staan. Wat is dat toch een troostvolk van God. Want dat is. Want weet je wat de hel, weet je wat Tante Mien zei? Weet je wat de hel is? God te missen. Dat is de hel. Dat is de hel van Gods volk. En daarom sidderen ze. En als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan worden ze verschrikt. Kan je het begrijpen? Kan je het begrijpen? Ik spreek uit ervaring. Ik ben zo menigmaal verschrikt. Ja. Maar de Heer wil zijn volk zo menigmaal troosten. Hè? Vrees niet, zegt hij zo menigmaal. Waarom? Omdat ze vrezen. Gods volk is niet zo heldhaftig, hoor. Ja, in Christus. Denk erom. Dan moet je ook voor waarschuwen, godsdienst. Kom Gods volk niet te na als ze in het geloof staan, want dat kan je leven kosten. Want dan zijn ze als leeuwen gelijk. Elia op de berg Horeb. Elia op de berg Karmel. Als een leeuw gelijk. 400 Baalpriesters ter dood gebracht. Heel die Baal godsdienst bespot aan alle kanten. En Gods eer verhoogd. En het is nog geen dag later of hij rent naar de woestijn. Hij zegt, Heer, neem nou mijn ziel maar van me onder die jeneverbesboom. Hij zegt, want ze zoeken mijn ziel. Was die bang voor één vrouw. Nou, en Elia was toch een man van gelijke beweging als wij. We moeten buiten aankomen. Kijk, die nou vrezen zoals Elia, die hoeven niet te vrezen. Maar die nou nooit vrezen, die mogen wel vrezen. Die mogen wel vrezen. Want dat geslacht dat rein in hun ogen is en van hun drek niet gewassen is, die mogen wel vrezen. Dan moet je ernstig waarschuwen. Ernstig waarschuwen. Gods volk zoekt altijd in Christus te zijn. En ze zijn het krachtig hun staat, maar ze zoeken ook die gemeenschap in Christus. Die nabijheid van Christus. Dan voelen ze zich op hun gemak, laat ik het zo eens stellen. Een klein kind voelt zich op zijn gemak als de moeder, als die op schoot van de moeder mag zitten. Dan voelt dat kind zich op zijn gemak. En als dat kind in de wachtkamer van de tandarts zit en die moeder die gaat naar de tandartskamer, dan begint zo'n kind te schreeuwen. Kun je het begrijpen? Nou, daar heb je nou wat voor. Dan zitten de discipelen in die opperkamer, de deur op slot, en dan vrezen ze met 1000 vrezen. En wat hadden ze niet geleerd, die discipelen? En ze vrezen met 1000 vrezen. Bang voor de vrezen der Joden. Bezet met de vrezen der Joden. En dan komt de Heer door gesloten deuren. Doet hij nog een volk van God. En dan toont hij ze de handen. En zo vaart hij op den hemel. En als de Heer het geeft, dan hopen we er binnenkort nog over te preken. Over die hemelvaart van Christus. Dan vaart hij op met zegenende handen. En dan blikken de discipelen naar boven. Totdat de wolk hem wegneemt. En dan kijken ze in zijn handpalmen. En dan kijken ze door het geloof. Dan heeft de Heer Jezus ze al meegenomen in de hemel. En dan krijgen ze een wandel in de hemel. Omdat ze in zijn handpalmen gegraveerd staan. U. Niet alleen uw naam. U. De kerker werd zijn buitelheer. En zo is die opgevaren. Zijn kerk medegenomen hebbende. Dat is de hoge priester. Die 12 stenen die op zijn borst lag. Medenam in dat heilige der heiligen. Zo heeft Christus zijn kerk medegenomen zijn buiten. Heeft hij zijn vader getoond. De kerk die werd zijn buiten. Ja. En die buit van het overwonnen land. Die viel de kerk in de hand. School niet mee uitgekomen. Dan mag hij van genade leven. Dan mag hij van zijn goedheid leven. Dan mag hij van zijn achtervolgende genade leven. Dat is ook een ding wat in onze dagen haast niet meer verstaan wordt. Achtervolgende genade. Indalende genade. Voorkomende genade. Het is allemaal op één hoop gehoord in onze dagen. Maar Gods volk kent die onderscheidingen wel. Want als ze in de diepte van de beproeving verkeren, dan hebben ze aan de voorkomende waarheid niks. Dan is die waarheid wel waar. Dat kan soms wel een aanwijzing wezen. Maar ze zitten maar te wachten op die indalende genade. En dat doet de Heer onverwacht en ongedacht. Ik ben uw heil alleen. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Amen. Lieve heren, wat gij voor uw kerk zijt, dat is met geen pen te beschrijven, met geen woorden uit te drukken. Uw woord hebt het opgetekend, maar we kunnen het haast niet verklaren vanwege het wonder. Want dat wonder, dat gij als een vurige muur rondom uw kerk staat, rondom degene die daar in beproeving en het voorwerp van de aanvallen van de Satan, een schild en een loon zeer groot zijt, o Heere. Dan kunnen we op u leunen, op u steunen, in de woestijn van het leven. Want gij bereidt een tafel toe in de woestijn. Ja, gij bereidt een tafel toe in de woestijn. Lieve Heere, wees met ons als we de week weer ingaan. Wees met de luisteraars, bezoek ze met uw heil, want 's mensen heil is ijdelheid. Verheerlijk uw naam en kracht, verheerlijk uw genade. In ons alle leven. Konne mocht het zijn dat al het volk profeten des Heren werden. Om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 60 en daarvan het 7e vers. Geef gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen en wat er verder volgt. In dat 7e vers van Psalm 60. Thank you. ons eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij alle de eer. Amen.